Gemeente, als er één persoon in het Oude Testament genoemd wordt, die wij een type van de Heer Jezus kunnen noemen, dan is het toch wel Jozef. Zijn naam betekent zoiets als God maakt alles beter. Nou, aan wie denken we dan? Dan denken we toch aan de Heer Jezus Christus, die van God de Vader gezonden is in deze wereld, om de zaligheid in zijn naam te laten verkondigen vanwege zijn bloedgerechtigheid. Wat een wonder en wat een genade dat de Heere zijn woord laat verkondigen ook in dit nieuwe jaar. De geschiedenis van Jozef, het leek mij goed om op deze eerste zondag van het nieuwe jaar daar met u over na te denken, vanmorgen en ook vanmiddag als de Heere het geeft. En vanmorgen luisteren we dan naar Jozef die zich bekend maakt aan zijn broeders met de bekende woorden: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? We vinden deze woorden in hoofdstuk 45, het derde vers. En dat vers nemen we dus als tekst, waar we lezen: en Jozef zeide tot zijn broederen: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. Gemeente, boven de preek heb ik geschreven: Jozef maakt zich bekend. En wij vragen ons drie dingen af. In de eerste plaats vragen wij ons af wat dat voor de broeders betekende. In de tweede plaats vragen wij ons af wat dat voor mij en u en jou betekent. En in de derde plaats vragen wij ons af wat dat voor Israëls toekomst betekent. Dus Jozef maakt zich bekend. Wat dat voor de broeders toen betekende, wat dat voor mij en u en jou nu betekent, en wat dat voor Israël betekent met betrekking tot de toekomst. Gemeente, ik had het eigenlijk wel willen zien. U ook, jij ook. De broers aan tafel bij Jozef. Eigenlijk hadden we hoofdstuk 43 ook moeten lezen. Nou, daar heb je vandaag tijd genoeg voor. Want dat hadden ze toch niet verwacht. Dat al zoveel voeten in aarde gekost om op weg te gaan, opnieuw op weg te gaan. En nu ben je men ook mee te nemen. Daar zat vader Jacob niet op te wachten. Met angst en vrezen opnieuw naar Egypte getrokken. En nu dan? Ze waren gebracht in het paleis van de onderkoning zelf. Vol verwondering hebben ze om zich heen gekeken. In de eerste plaats als het ging om de plaats waar ze waren. In het huis van de onderkoning om te dineren met de onderkoning zelf. En dan de tafelschikking. Ook daar hebben ze zich over verwonderd. Het is net alsof de onderkoning hen kent. Ze zijn immers op leeftijd neergezet, van de grootste tot de jongste. En Benjamin, de jongste, die kreeg 5 keer meer dan de anderen. Hoe weet die onderkoning dat eigenlijk? Wie de oudste is, wie de jongste is. En er ontbrak niets aan. Er was meer dan genoeg. Er was sprake van overvloed als het ging om eten en drinken. Heb je ook wel eens met zoveel verwondering aan tafel gezeten bij Jozef? Dat zou ook een toepassing kunnen zijn, hè? En dan hoef ik het verder niet uit te leggen wat ik bedoel. Aan zijn voeten is de hoogste plaats. En je kunt het niet klein krijgen. Zoveel weldaden. En waarom? Want als het gaat om wie ze zijn, het zijn toch maar een stelletje Hebreeuwse herders. Bedouinen die als nomaden met vee door de woestijn zwerven. En de Egyptenaren keken daar met verachting op neer. Ze hadden een afkeer van herders die met vee door de woestijn zwierven. En dan dit, het leek wel feest. Ze hebben gegeten, ze hebben gedronken. En dan de andere dag, dan zijn ze al vroeg weer vertrokken, bepakt en beladen, hun zakken vol met koren, meer dan dat ze gevraagd hebben. De zakken zijn zo vol, zodat ze die nog maar net kunnen dragen. Ze hebben gekregen boven bidden en denken. Maar dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Want ze zijn nog maar net de stad uit. En dan worden ze ingehaald door de hofmeester van Jozef. En dat ziet er niet goed uit, want ze worden blijkbaar beschuldigd. Beschuldigd van diefstal. Ze werden gezien als dieven die hun begunstigers beroven. De zilveren beker. De beker waar Jozef zelf uit dronk. Bij speciale gelegenheden. Die was gestolen. Ja, maar dat kan toch niet? Dat doe je toch niet? Welk welmenend mens moet dat toch denken? En ze zeggen dan ook, als die beker bij een van uw knechten gevonden zal worden, dan zal hij sterven. En wij allen zullen uw slaven zijn. En de hofmeester die heeft dat blijkbaar wat afgeremd, om al te boute uitspraken te doen. Hij heeft gezegd, nee, bij degene bij wie de beker gevonden wordt, die zal mijn heer tot een slaaf zijn. En dan moeten de zakken open, hè. En ze beginnen bij de oudste. De zak gaat open en daar wordt niets in gevonden, gelukkig. Zie je wel. En dan de tweede, de derde. En zo gaat het door totdat Benjamin aan de beurt is. Nou, misschien werd er al een zucht van opluchting gehoord, zie je wel. Het is vast een misverstand. Natuurlijk zal dit niet zo zijn. Maar dan gaat de zak van Benjamin open, jongens en meisjes. En dan ligt daar boven in die zak, ligt die zilveren beker van Jozef te fonkelen. Nou, dan begrijp je wel wat er gebeurt op dat moment. Ze zeggen even niets, ze zijn met stomheid geslagen, maar ze scheuren wel hun klederen. Van diepe rouw en van ontzetting. Ja, en wat doen ze nu dan? Ze scheuren hun klederen van rouw en ontzetting. Ja? Oké. Want, soms moet je even graven in je verleden, hè. Hoe deden ze dat eigenlijk 22 jaar geleden? Toen ze ook een broertje hadden. Jozef. En ze mochten dat ventje niet. Ze hadden ronduit een hekel aan hem. Ze zagen hem als meesterdromer. En toen op enig moment wilden ze van hem af. En toen hebben ze maar voor gekozen om hem te verkopen. Voor 20 zilverstukken. Toen deden ze zo. Dan valt mij toch wel iets op. Blijkbaar hebben ze niet gezegd, nou die Benjamin, hij heeft het aan zichzelf te danken, door hem zijn we toch maar lelijk in de problemen gekomen. Nee, dat doen ze niet. Integendeel. Ze zeggen niet, nou ja, Benjamin er ook maar overgeleverd. Zijn we ook van hem af. Die kinderen van Rachel, die zitten ons toch alleen maar dwars. Dat zeggen ze niet. Er is wel wat veranderd. Ze zijn verstomd. Ze scheuren hun kleding. En als één man gaan ze met de hofmeester terug naar het huis van Jozef. Nou, dat was een zware gang. U kunt het zich wel voorstellen. En als ze dan voor Jozef staan, luister dan eens goed naar Juda. U kent de geschiedenis van Jozef toch wel. Het was toch Juda die toen de tijd kwam met het voorstel om Jozef maar te verkopen? Wat zou Juda nu zeggen, nu hij als woordvoerder optreedt voor het aangezicht van Jozef? We lezen in vers 16. Wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Laat die woorden eens op u inwerken. Hoe zullen wij ons nog rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid van uw knechten gevonden. Dacht hij daarbij exclusief alleen aan die beker? Dat denk je toch niet? Hun gedachten gingen natuurlijk terug naar 22 jaar geleden. En hij zag opnieuw voor zich de tranen van de nog jonge Jozef, toen hij zijn broers om genade bad. Maar ze sloegen daar geen acht op. Ze hebben hem toen verkocht aan handelaren op weg naar Egypte. Hier helpt geen enkel excuus. Ze hebben goed beseft dat het God zelf is die dit over hen brengt. God gaat afrekenen. En als God gaat afrekenen, dan is dat volkomen terecht. Dat klinkt door in de woorden van Juda. En gemeente, wat is dan de les? Voor mij, voor u en voor jou. Wat betekent deze geschiedenis voor mij, voor u en voor jou persoonlijk? Nou, dit. Als Jozef zich gaat bekendmaken aan mij en aan u, dan is dit het waar de Heer in ons leven altijd naartoe werkt. Waar werkt de Heer naartoe? Nou, dat je leert beamen voor Gods aangezicht, wij hebben gezondigd. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Hoe zou ik me ooit voor die hoge God nog kunnen rechtvaardigen? Hoe zou u mij kunnen excuseren? Dat, herken je daar iets van? Zijn er momenten in uw leven gekomen dat u stond voor de Heere en u wist geen woord meer uit te brengen? Dan alleen te zeggen, Heer, het is waar. Het is waar. Wat u zegt is volkomen waar. De Heere legt de wond bloot in ons leven. En hij legt er zijn heilige vinger bij. En dan gaat het er natuurlijk niet om dat wij de Heere daarin een en ander zouden voorschrijven. Want de Heere doet dat op onderscheiden wijze in het leven van al zijn kinderen. Maar vergeving van schuld impliceert niet miskenning van schuld, maar juist erkenning van schuld. Dat is wat anders, hè. Dat betekent niet je schuld en je zonde bagatelliseren. Ach ja, we zijn nu eenmaal zondaars. Nee, dat wordt een stukje nood in je leven. De weg naar vergeving van schuld gaat altijd via het belijden van schuld. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Als ik dan Juda hoor zeggen, God heeft de onrechtvaardigheid van uw knechten gevonden, dan hoor ik daarin doorklinken, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Wat konden ze nu nog verwachten? Geef daar eens antwoord op. Ze hadden gegeten en gedronken. In de tegenwoordigheid van Jozef. Het had aan hen niets ontbroken. En nu staan ze daar ontmaskerd als dieven. Ze kunnen er niet meer onderuit. En als het dieven zijn, dan zullen het ook wel spionnen zijn. En voor een spion is er maar één straf. Toch? De doodstraf. Ze konden rekenen op de hoogste galg. Kennen wij daar iets van in ons staan tegenover de heilige God? Als de hand op de mond gaat. Heer, het is waar. Ik heb gezondigd tegen al uw geboden. En niet één daarvan gehouden. Dat is toch Gods werk. Zo werkt de Heer toch. Dan maakt hij je toch klein. Dan ga je toch vernederen voor de Heer. Want zondebesef is noodzakelijk. Vergeet het niet, gemeente. Niet om daar iets mee te betalen. Om daarmee vroom te zijn voor God. Maar toch is het nodig. Zodat ik hem ga waarderen. Die tot zonde is gemaakt. Totdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. De schuld moet op tafel. Zoals je dat leest in Jesaja 1 bijvoorbeeld. Kom dan en laat ons te samen richten. Waar God zich opstelt als een vader die tegen zijn zoon zegt. Kom nou eens, nu moeten we toch eens nodig praten. Wees nou eens eerlijk. Aan wie ligt er nou? Aan mij of aan u? Als de Heere dat nou eens gaat zeggen vanmorgen. Aan wie ligt het nou? Aan mij? Of aan jou? Dan kom je toch terecht op dat zondaarsbankje. Net als die tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Kennen wij dat plekje voor God? Waar je je dwaasheid beleidt. En waar je niets meer hoog te houden hebt. Ben je ook plat voor God gevallen? Luther zegt bij ons een keer voor God in elkaar gestort. In geestelijke zin dan. Waar je alles ontvalt waarop je dacht te kunnen steunen. Als God die laatste vijgenbladeren wegrukt. En je staat naakt voor God. Met nog maar één recht. Namelijk als God aan je voorbij zal gaan, dan is het rechtvaardig. Maar dat is aan één kant van de zaak, hè. En we moeten dat noemen. Het is ook volkomen bijbels. Op deze zal ik zien, op de armen, de verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Maar weet u, als het nou werkelijk van God is, dan komt er nog iets bij. Dan is er niet alleen sprake van verootmoediging, maar dan zal er ook liefde zijn. Want als de liefde ontbreekt, dan ontbreekt alles, hè? In Korinthe 13. Dat weten we toch? Jacobus die zegt, wat is nou een lichaam zonder geest? Dat is niks, dat is een lijk. Zo is ook het geloof zonder de liefde een dood geloof. Dat kan je niet zalig maken. De liefde moet er ook zijn. Nou gemeente, die liefde die is er ook. Liefde tot de Vader, mag ik zeggen. Liefde tot de naaste. Want luister maar naar Juda. Als Juda niet voor zichzelf opkomt, maar als hij voor zijn vader opkomt en als hij voor Benjamin opkomt, als hij zichzelf stelt in de plaats van Benjamin. Vers 33, je kunt het samenvatten met de woorden, neem mij maar, want mijn vader overleeft het niet. Neem mij maar, want ik heb mijn borg gesteld. Neem mij maar, in dat laatste vers van hoofdstuk 44, opdat ik die jammer niet zie, welke mijn vader overkomen zou. Benjamin was immers de jongste zoon van Rachel. De liefste vrouw van Jacob. Blijkbaar stond Juda zo anders tegenover Benjamin nu dan 22 jaar geleden tegenover Jozef. Dat is het verschil van dag en nacht. Als de Heere gaat werken, dan gebeurt er iets van dit in je leven. Dat kan niet anders. Dat ze zeggen, is dat nou diezelfde man? Vroeger was hij zo hard als een bikkel. En nu? Dat gebeurt. Dat zijn tekenen van waarachtige bekering. Ze worden in zijn leven zichtbaar. Vrucht van het werk van de Heilige Geest. En als dit gebeurt, hè, als Jozef dat ziet bij Juda, hij ziet die verslagenheid, hij ziet dat ze opkomen voor Benjamin, hij ziet dat ze over hun vader inzitten. Dat is daar veel van te leren, hè. gaan wij met onze familie om? Onze ouders. Juda heeft gezegd, ik kan het niet aanzien. Als mijn vader straks als hij met grauwe haren ten graven zal dalen. Dat zal ik niet kunnen aanzien. Opdat ik de jammer niet zie welke mijn vader overkomen zou. Gemeente, dan gebeurt hier wat we lezen in Leviticus 26. Wat lees je daaraan? Nou, het volgende. Als de Heere zijn volk getuchtigd zal hebben vanwege hun zonden en zij tot hem roepen, dan zullen zij hun ongerechtigheid belijden en de ongerechtigheid van hun vaderen en zo dan hun onbesneden hart gebogen wordt en zij aan de straf hun ongerechtigheid een welgevallen hebben, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Hoe vaak lees je dat niet in het Oude Testament? En gemeente, herkennen wij daar iets van? Van dat buigen voor God en onder God. Zodat je God niets meer ongeruimd meer kunt toeschrijven. En gemeente, wat gebeurt er dan? Als ze dan buigen. Dan lees je hoofdstuk 45. En dan begint hoofdstuk 45 met het woordje toen. Toen. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. Mogen we vanmorgen ook zeggen als Nieuwtestamentische gemeente. Toen kon Jezus zich niet bedwingen. Want als het gaat om Jozef en zijn geschiedenis, dan zien wij achter Jozef toch steeds weer Jezus, de meerdere Jozef. Wat was Jozef dan een heerlijk type van de zoon des vaders, die in deze wereld gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Dan kan hij zich niet bedwingen. Als zondaren zich voor hem vernederen, als je hem nodig krijgt, als je hem aanroept in de nood van je leven, dan verzeker ik u, dan kan hij zich niet bedwingen. Want God zegt in zijn woord, eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Terwijl zij nog spreken, zo zal ik horen. Gemeente, hoe zit het bij ons? Heb je de Heere nodig gekregen? We zijn een nieuw jaar binnengegaan. Gewoon op de oude voet verder? Of heb je er iets van geleerd? Zonder hem kan ik niets doen. Heere, mijn ogen zijn op u en op u alleen geslagen. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. Gemeente, wie voor hem ligt neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Hij is vol van ontferming over hen die zichzelf niet helpen kunnen. Die verlegen om hem zijn. Die hem aanroepen in de nood. Die vinden zijn gunst oneindig groot. Denk eens aan Bartimeus. Hij zat aan de weg naar Jericho. En Jezus kwam voorbij. En hij riep, Jezus, gij zoon van David, ontferm u mijner. En de omstanders zeiden, houd toch je mond. Maar Jezus zei, breng hem tot mij. Breng hem tot mij. Hij werd ziende. Christus ging niet zonder meer aan hem voorbij. Soms leek het wel zo. Denk aan de Canaanese vrouw. Matthäus 15. Ook zij, toen zeiden de discipelen, die vrouw die roept ons na. En Jezus zei, ja, ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En dat is ook zo. In de eerste plaats. Maar toen ze wegging, vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. Dan gaat hij zich openbaren. Als je op je knieën voor hem valt, als je hem aanroept, dan is hij het niet die de grote onbekende in je leven zou blijven, gemeente. Als je voor hem staat met lege handen, gebukt onder een berg van schuld en zonde, dan wil hij het zeggen, ik ben het. Ik ben Jozef. Alleen al die woorden, ik ben, daar klinkt de Godsnaam in door. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. 400 jaar later. zal God het tegen Mozes zeggen. Mozes, als je naar dat volk gaat, dan moet je zeggen, ik ben die ik ben. Die heeft mij tot u gezonden. Ik ben Jozef. Wie zal niet denken aan de beroemde ik ben uitspraken van de Heer Jezus in het Johannes-evangelie. Ik ben de goede herder. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zo maakt hij zich bekend. Ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft, die zal niet sterven in de eeuwigheid. Altijd weer, ik ben. Zeg, heeft hij zich ook al zo aan u en jou geopenbaard? Dominee, hoe werkt dat dan? Heel eenvoudig. Tegelijk, oh zo krachtig. Daar waar het woord uitgaat. Daar klinkt wet en evangelie. Daar legt de Heere zijn heilige vinger bij je schuld. Daar gaat God niet zomaar aan voorbij. En waar je zegt, Heere, het is waar. Daar gaat ook het evangelie open. En dan zegt hij, ik ben het die tot je spreekt. Denk eens aan de Samaritaanse vrouw. 5 mannen gehad en de man die ze nu had was haar man niet. En dan zegt ze, ja, als de Messias zou gekomen zijn, die zal het ons alles openbaren. En dan zegt Jezus, ik ben het die met u spreekt. En dan laat ze haar watervat staan. Zo vol van de boodschap die ze gehoord heeft. Ze snel terug naar de stad om het anderen te vertellen. Wat zal het een gezegend jaar voor u en jou zijn. Als de Heere tot je ziel gaat spreken. Met kracht. Hier in de kerk. Als alles wegvalt. En je ziet niemand meer om je heen dan Jezus alleen. Als hij het zegt, ik ben het. Ik. Gemeente, wat is dan het gevolg? Dan ga je hem beminnen. Je gaat hem lief hebben. Je gaat groot van hem spreken. Je gaat zeggen, zulkin is mijn vriend, zulkin is mijn liefste. Gemeente, heb je zoiets van zijn liefde ontdekt? Verlang je ernaar? Doe dan je Bijbel open. En leg je vinger erbij. Want God is een God van zijn woord. Hij kan nooit van zijn woord af. Hij heeft het beloofd en hij zal het ook doen. Ik ben Jozef. Nou gemeente, dat is dan een toepassing naar ons eigen hart en leven toe. En dan zeg ik amen, nee. Want we laten echt iets wezenlijks liggen als we niets meer zeggen. In de Bijbel gaat het over heilsgeschiedenis, maar in de Bijbel gaat het ook over verbondsgeschiedenis. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En gemeente, in deze geschiedenis gaat het wel over Jacob en zijn zonen. En had Jacob niet gezegd tegen Jozef 22 jaar geleden? Jacob! En Jozef had gezegd, hineni, hier ben ik tot uw beschikking. Ga op zoek naar je broeders en informeer naar hun welstand. En Jozef is op pad gegaan om zijn broeders te zoeken. Hij vindt ze in eerste instantie niet. Hij komt wel een man tegen die ze gezien heeft bij Dothan, daar moet je zijn. Jozef zoekt zijn grote broers. Misschien kennen jullie dat kinderliedje wel. Jozef is op zoek naar zijn broers. Gemeente, mogen de lijn doortrekken. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. We hebben de kerstdagen nog maar net achter ons liggen. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in deze wereld gezonden heeft. Daarmee heeft God zijn paleis leeg gemaakt. Het liefste wat hij had, heeft hij gegeven. Tot een rantsoen voor velen. Onbegrijpelijk, die liefde van God, die zijn weerga niet kent. En wat hebben ze met hem gedaan? Toen Jezus in deze wereld kwam, ze hebben hem uit de synagoge geworpen. Lucas 4. Ze hebben hem van de stelte af willen werpen. Want hij is gekomen tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ziet u de analogie? Zoals ze Jozef in de put geworpen hebben. Uiteindelijk verkocht hebben voor een slavenprijs. Zo heeft ook Israël haar Messias verloochend. Tot op de dag van vandaag wil het merendeel niet van Jezus horen. Uiteindelijk heeft een deel van het volk met haar oversten geroepen, kruist hem, kruist hem. Ze hebben hem verworpen, gemeente. Ze hebben hem aan het vloekhout laten nagelen. En Petrus, hij wond er dan ook geen doekjes omheen op de Pinksterdag. Toen hij zei, zo weet dan zeker het ganse huis van Israël dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Gemeente, dat hebben ze gedaan. En hoe gaan wij daar nu mee om, hè? Want als het gaat om de Joden... Ja, dominee, je zit toch ook in die commissie Israël, zeggen ze wel eens. Maar ze hebben toch de Heer Jezus verworpen. Dus wat hebben we er nog eigenlijk mee? Nou, gemeente, twee dingen. In de eerste plaats, het is waar. Ze hebben de Heer Jezus verworpen. Maar waar brengt ons dat? Paulus bracht het gedurig op de knieën. Hij kon daar niet mee leven. Hij heeft ermee geworsteld. Lees Romeinen 9 tot en met 11. Het was een dagelijkse worsteling voor hem. Omwille van zijn broeders. Die niet bogen voor de Heer Jezus Christus. Dus dat is waar. We moeten dat ook niet verzwijgen. Tegelijk, wees wel gewaarschuwd. En we schamen ons diep, toch? Dat juist vaak deze woorden geleid hebben tot antisemitisme. Ze hebben Jezus verworpen, dus ja, wat hebben wij er eigenlijk nog mee te maken? Wat hebben we er nog mee met die Joden? U weet toch wel wat Jacobus Revius gedicht heeft. En zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste? Nee, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed en dragen, dat riet en die doornenkroon, toch? Daar vergeten we, denk ik, hoe goddeloos wij zelf zijn, gemeente. Dus er zijn altijd twee klippen. Of je vervalt in antisemitisme. Of er is zoveel zogenaamde Israëlliefde dat je zegt, och ja, dat evangelie kunnen we niet meer aan hen verkondigen. Dat moeten we ook maar niet doen. De Heere gaat zijn eigen weg met zijn volk. Nou gemeente, dat zijn twee klippen waar we door, tussendoor moeten varen. Maar is God zijn volk dan vergeten? Heeft God zijn volk verstoten? Nee, dat zij verre. Dat zij verre. Ik denk in Jesaja 49. Het volk is in ballingschap gegaan vanwege hun eigen zonde. Ze hebben hun kinderen geofferd aan de afgoden. De afval zo groot gemaakt. Zal ik mij niet wreken aan een volk zoals dit volk is? Dat heeft God gezegd. De tempel verwoest. De stad met vuur verbrand. Het week echt voorbij te zijn. En dan vragen ze zich af, is God ons vergeten? Nee, God is ze niet vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeven? Dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik. Pas geleden bij ons een kleinkind geboren. En als ik dan die jonge moeder zie met hoeveel liefde en teerheid ze zich ontfermt over haar kind. Hoe ze er heel de dag mee bezig is, zou ze haar kind kunnen vergeten? Natuurlijk niet. Maar toch gebeurt het soms bij ons. Toch gebeurt het soms wel eens. Vanwege allerlei omstandigheden, droevige omstandigheden vaak ook. Maar al zou dat gebeuren, ofschoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten, zegt de Heer, als het gaat om zijn volk. Waarom niet, gemeente? Omdat de genadegifte Gods en de roeping Gods onberouwelijk is. Paulus die vraagt het, heeft God dan zijn volk verstoten? Romeinen 11 vers 1. Dat zij verre. Hij geeft zelf het antwoord. Want er zijn inderdaad wel heel veel takken afgebroken. En ze liggen als doodhout onderaan die olijfboom. Maar afgebroken takken zijn nog geen afgeschreven takken. Die conclusie moeten wij niet trekken. God is namelijk bij machte om ze opnieuw in te enten. En heeft de Heere dat niet beloofd, gemeente? Dat er ook een tijd zal komen dat ze zullen zien hem die ze doorstoken hebben. Zacharias 12. En ze zullen over hem rouw klagen als over een enig geborene zoon. Al zullen ze dan net zo dor en dood zijn als de beenderen in de vallei van Ezechiël 37. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dan leven wij ook in bijzondere tijden. Bijzondere tijden, dominee, ja. God heeft zijn volk weer teruggebracht. In het land der vaderen. Wie had dat voor mogelijk gehouden? 3 jaar nadat de ovens van Auschwitz gedoofd waren, was er weer een staat Israël. Toen woonden er ongeveer 600.000 Joden. En nu meer dan 7 miljoen. En weet u wie dat ook ziet? Satan. Vanwaar die zwarte Shabbat, 7 oktober? Waarom is Israël dagelijks in het nieuws? Het is Gods volk, zijn oogappel. En wat ze tegen hem ten kwade gedacht hebben, Genesis 15, dat heeft God ten goede gedacht. Wonderlijke dingen zijn dat. Gemeente, dit geeft mij houvast. Te midden van het tumult in de wereld. Bent u er ook wel eens bezorgd over? Wat is de volgende fase? Wat staat er nog voor de deur? Welke gevolgen zal het hebben voor de wereldvrede? Gemeente, de Heere regeert. Het loopt hem niet uit de hand. Ze zijn teruggebracht in het land. Is dat een wonder van God? Ja, dat is het. Ja, maar de staat Israël is een seculiere staat, toch? Dat is het ook. Maar als u in Ezechiël 39 gaat lezen, dan zegt de Heere daar dat hij de gevangenen Jacobs terug zal brengen. Hij zal zich ontfermen. En als zij dan hun schande zullen gedragen hebben, en hun overtreding met welke zij tegen mij hebben overtreden, dan zullen ze weten dat ik de Heere, hun lieder God ben. En ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen. Wanneer ik mijn geest over het huis van Israël zal hebben uitgegoten. Die beenderen uit de vallei van Ezechiël 37 ze komen bij elkaar. Er wordt vlees opgelegd, zenuwbanen en huid overheen getrokken. En als dan de geest gaat waaien, dan komen ze tot leven. Dan zullen hun ogen opengaan voor de schoonheid en de heerlijkheid van de meerdere Jozef. Mogen we daar niet naar uitzien? Heeft God zijn volk verstoten? Ik las van de week nog bij Brakel. Nee, God heeft zijn volk niet verstoten. Dat zal hij niet doen, zegt Brakel. Dat wil hij niet doen. En dat kan hij niet doen. Vanwege zijn grote naam. Want zal hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Dwars door de afval heen zal de Heere zijn naam groot maken. Laat hij nooit varen de werken van zijn handen. Voor God zijn er geen losse eindjes. Wij mensen beginnen soms ergens aan en dan wordt het ons te moeilijk en dan laten we het erbij zitten. Zou de Heere ook zo doen? Geloof er niks van. Wat hij beloofd heeft, dat doet hij ook, gemeente. We gaan nog even terug naar Egypte. En dan zien we Jozef daar tegenover zijn broeders staan. Wat zal er door hem heen gegaan zijn? En in plaats dat hij ontzettend boos wordt, is hij met ontferming bewogen, zijn ingewand ontstak en hij zegt, doe alle man van mij uitgaan. Nu moet hij ze even onder vier ogen hebben, apart. Wanneer zal dat moment aanbreken? Met betrekking tot Israël. Maar vergeet dan onze tweede gedachte niet. Mag u er ook van weten. Want dan zou geheel Israël zalig worden. En u en jij niet, wat zal het je baten? Het evangelie mag ook aan u en jou verkondigd worden. Met bevel van bekering en geloof heb u al voor hem gebogen. Doe alle man van mij uitgaan. En terwijl de tranen hem over de wangen lopen, zegt hij, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? En dan staan ze als aan de grond genageld. Dan zit je in de kerk, hè? Heb je alles verknoeid. Het is alleen maar schuld wat overblijft. En dan toont hij zijn doorboorde handen. En dan ga je ontdekken, oh ja, hij is het. Kind van Bethlehem. Aan het kruis genageld. Hij zegt dan vanmorgen, ik ben Jozef. Heb je die meerdere Jozef al lief gekregen, al nodig gekregen? Want gemeente, van de farao had hij een nieuwe naam gekregen, hè, jongelui. Weten jullie die naam? Safnat Paanea. Behouder van het leven. En vanmiddag lezen we verder in deze geschiedenis. Maar als u let, gemeente, op vers 5. Ze staan als aan de grond genageld en dan mag het evangelie klinken. Maar nu wees niet bekommerd en uw toorn ontsteken niet in uw ogen. Omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden. Tot behoudenis des levens. Waarom is Jezus in deze wereld gekomen? Waarom moest hij die diepe weg gaan? Opdat wij ons zouden verootmoedigen. Maar ook opdat we zouden leren, hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven, om in mijn plaats te staan, om mijn schuld te boeten, om mijn straf te dragen, om de vrede aan te brengen, tot behoudenis des levens. En in vers 7 lees je dan, doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde. En om u bij het leven te behouden. Door een grote verlossing. Dus denk dan niet dat het niet voor u of voor jou kan. Een grote verlossing. En dan krijgen ze het beste van het land. Het land Gozen. Geheel Israël moet overkomen. En ze zullen wonen in het beste van het land. Het land Gozen. Gemeente, wat een heerlijke koning is Jezus. De meerdere Jozef. Hij wil u geven boven bidden en denken. En hij geeft altijd om niet aan mensen die het totaal niet verdiend hebben. Als hij met ons zou doen naar onze zonden, zou hij ons weg moeten vagen. Maar hij spreidt zijn armen. En hij zegt, kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. O diepte van rijkdom. Beide der wijsheid en der kennis van Gods. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen. En onnaspeurlijk zijn wegen. Hoe groot is de Heere? Gemeente, kennen wij die Jood al met een hoofdletter? Jezus. Die Jozef met een hoofdletter. De meerdere Jozef. Heeft hij het al gezegd tegen u en jou? Misschien wel in je geween. Ik ben je hel alleen. Ik ben je losser. Ik ben je borg. Ik ben je zaligmaker. Ik ben je koning. Dan heb je meer niet nodig dan dat. Dan zal er ook een erfenis zijn. Het beste van het land zal hij u en jou dan geven. Zoals Jozef dat deed. Zo doet die meerdere Jozef nog veel meer. Er is hulp besteld bij een held die verlossen zal. Kom maar. Met je gebreken. Met je zonden. Verneder je voor hem. En je zult het ervaren. Milde handen. Vriendelijke ogen. Zijn bij hem van eeuwigheid. Amen.